Hebreeën 12, vanaf vers 2. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze die zodanig het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, dengene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën, en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover. En de gedachte was dat wij zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, naar het voorbeeld van deze gelovigen die genoemd worden in Hebreeën 11. En in de allerhoogste instantie naar het voorbeeld van onze overste leidsman, die dan ook genoemd wordt in vers 2. Want terwijl wij onze loopbaan lopen, zouden wij inderdaad onze hoop, onze verwachting moeten stellen op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs uit vers 2, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. We hebben vorige keer gesproken, in de eerste plaats natuurlijk over dat begrip overste leidsman, betekent feitelijk gewoon vorst of voorste, de eerste, en verder hebben we gesproken over de vreugde die hem voorgesteld was, op grond waarvan hij, of ter wille waarvan hij inderdaad het kruis heeft verdragen en schande veracht. En ik heb u wellicht aan overvloede erbij bepaald dat het hier inderdaad gaat om de vreugde die hem beloofd was. Een vreugde die hij zou bereiken en zou ontvangen wanneer hij inderdaad dat kruis zou verdragen en de schande zou verachten. Maar dat is de gedachtegang. Ik ben er nogal op ingegaan omdat tegenwoordig weer gehoord wordt de gedachte dat die vreugde hier de vreugde was die hij opgaf in de hemel om in plaats van die vreugde te lijden. En dan zal de rest van het vers betekenen dat hij stellig tegen zijn verwachting in inmiddels gezeten is aan de rechterhand des troons van God, want dat staat er dan. Maar zo is het uiteraard niet. Waar het om gaat is dat hem die positie aan de rechterhand des troons van God uiteraard tevoren was aangekondigd. Dat is ook de vreugde die hem voorgesteld was, en die vreugde heeft hij dus ook inderdaad ontvangen. En ik heb u laten zien dat die opvatting niet alleen recht doet aan de woorden die in het vers nu eenmaal gebruikt worden, maar bovendien doet het recht aan de gedachtegang die hier in ieder geval al sinds hoofdstuk 10 gevolgd wordt. De gedachte namelijk van een beter en blijvend goed in de hemel, de gedachte van een vergelding des loons, de gedachte van dat wij de beloftenis mogen wegdragen. Kortom, de gedachte inderdaad dat in het algemeen aan de gelovigen deze vreugde, dit loon, deze heerlijkheid, of hoe het maar heten mag, in het vooruitzicht is gesteld. En daarin juist zijn wij navolgers van Christus, want hem was deze vreugde in het vooruitzicht gesteld. En dat is precies wat dit vers zegt. Dat hij inderdaad het kruis heeft verdragen, de schande veracht, terwille van de vreugde die hem daar, die hem beloofd was, op grond daarvan. Dat is de gedachte. Het kan trouwens niet missen. We liepen vorige keer net de band af in de laatste woorden naar aanleiding van deze kwestie. Maar ik heb Vorige keer nog gewezen uiteindelijk op vers 16 van hoofdstuk 12. Ditzelfde hoofdstuk waar dezelfde woorden gebruikt worden. Zoals in vers 2 staat, om de vreugde die hem voorgesteld was. Zo staat er in vers 16, om een spijze. En in vers 2 heet het voor de vreugde, maar in vers 16 heet het om een spijze. Maar voor in vers 2 en om in vers 16 is allebei de vertaling van hetzelfde Griekse voorzetsel, anti, waarvan ik gezegd heb, het betekent niet in plaats van, het drukt gelijkwaardigheid uit. En het kan dus eventueel vertaald worden met voor, of tegen, of om, of in plaats van, of zelfs ter wille van. Want dat kan allemaal, er zijn er waarschijnlijk nog een paar, maar dit lijkt me er wel genoeg. En zoals Esau het recht van zijn eerstgeboorte weggaf om een spijze te ontvangen, daar staat het toch, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf, zo heeft de Heer Jezus het kruis verdragen en de schande veracht om de vreugde te ontvangen. Alleen staat er dan voor in plaats van om, maar het maakt niks uit, het is volstrekt hetzelfde. Zoals Esau dus zijn eerstgeboorterecht weggaf om een spijze te ontvangen, zo heeft de Heer Jezus het kruis verdragen en de schande veracht om het eerstgeboorterecht te ontvangen. Want dat is de inhoud van die vreugde uit vers 2. De term staat er wel niet, maar er staat wel wat het is. Die vreugde blijkt namelijk te zijn dat hij zou zitten aan de rechterhand des troons van God. En dat betekent dat hij eerstgeboorterecht ontvangen heeft. Dat is het eerstgeboorterecht juist. En dat is ook de samenhang van vers 2 en vers 16. De bedoeling is uiteraard dat wij niet zouden zien op Esau, maar dat we zouden zien op Jezus. Precies zo, zoals het er staat. Niet het voorbeeld volgen van Esau, die dit aardse leven, tijdelijk leven, uitgedrukt in die spijze, prefereerde boven dat eerst geboorterecht. Nee, we zouden zien op de Heer Jezus, die juist dit aardse leven opgaf ter wille van dat eerstgeboorterecht en ter wille van deze uitermate verhoogde positie aan de rechterhand des troons van God, zoals het daar geformuleerd wordt. Dat is de gedachte. Dat wil zeggen dat ook wij dat voorbeeld zouden navolgen, anders heeft het geen zin om te zeggen. De gedachte is dat ook ons inderdaad vreugde, heerlijkheid is voorgesteld en zelfs zoonschap. Dat wil zeggen, ons is ook beloofd dat wij zouden aangesteld worden tot zonen, dat wij heerlijkheid zouden ontvangen, het zijn twee volstrekte synoniemen, en dat we heerlijkheid zouden ontvangen, namelijk tot zonen zouden worden aangesteld, maar de consequentie is dan wel dat om dat te bereiken wij hier zullen lijden, er zit niks anders op. Niet dat het gaat om het lijden, want u begrijpt zelf hopelijk net zo goed als ik dat een mens met lijden nou eenmaal niks kan verdienen, levert immers op zich niks op. Maar de gedachte is gewoon dat wij God zouden dienen, de levende Christus zouden dienen. Of zal ik dan maar blijven binnen het kader van de Hebreeënbrief? De bedoeling is dat wij als priesters inderdaad onder het nieuwe verbond zouden naderen tot deze hoge priester en tot deze troon der genade waarop de hoge priester gezeten is, om onze levens, want een priester is priester naar de kracht zijns levens, immers. Kracht is het leven wat hij heeft. Dus de bedoeling is dat wij tot Christus naderen, tot de hoge priester van het nieuwe verbond, om onze levens te stellen in zijn dienst. Of nog anders en waarschijnlijk nog beter, om onze levens te stellen in dienst van de levende God, maar dat onder de verantwoordelijkheid en leiding en inspiratie uiteraard van de Heer Jezus Christus, deze hoge priester namelijk. En waar wij dat doen, waar wij dus de levende God dienen, sinds onze gewetens gereinigd zijn, Hebreeën 9 weet u wel, waar wij de levende God dienen, zullen wij, doordat wij die levende God dienen, lijden wellicht in de wereld, maar we zullen loon ontvangen voor die dienst. Dat wil zeggen, die dienst aan de levende God brengt twee dingen met zich mee. Lijden nu, maar heerlijkheid straks. En er is geen, normaal gesproken geen verband tussen lijden en heerlijkheid, maar het punt is dat ze beide voortkomen uit de dienst aan de levende God. Zo was het bij de Heer Jezus zelf uiteraard, die deze levende God diende, die dus moest lijden, dat waren zo de consequenties, maar het leidde inderdaad tot zijn uitermate verheerlijking. Bij hem is het erg, zijn erge uiterste, want de gedachte van Filippense, de parallele brief zeg ik dan maar weer, de gedachte van Filippense is niet alleen dat hij uitermate verhoogd is, maar de gedachte is dat hij ook uitermate verhoogd is, want dat staat er. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Waarom dan? Wel, omdat God hem ook eerst uitermate vernederd had. Bij hem ligt het inderdaad in uiterste. Bij ons is dat minder het geval natuurlijk, maar niettemin geldt hetzelfde principe. De algemene gedachte is dat waar men God wil dienen, terwijl men leeft in een wereld die volstrekt, maar dan ook volstrekt in de macht van Satan ligt, daar zal dat vervolging, lijden, verdrukking tot gevolg hebben. Niet de grote verdrukking uiteraard, maar wel verdrukking, lijden namelijk in het algemeen, maar het zal leiden tot heerlijkheid in de toekomst. En dat zijn de woorden, niet alleen van Filippenzen, maar in het bijzonder natuurlijk die van Romeinen 8, waar de bekende uitspraak staat: ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daar staat bij wat het voor heerlijkheid is, namelijk onze aanstelling tot zonen. Dat staat er allemaal bij. Een aanstelling tot zoon wil zeggen aanstelling tot eerstgeborene. En dat betekent in de praktijk alleen wat als er sprake is van een troon. Dus inderdaad, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen onze aanstelling tot zonen en onze heerlijkheid in de toekomst. En dat staat hier ook. Want hier staat: de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is aangesteld tot zoon. Dat staat er wel niet expliciet, maar er staat precies hetzelfde, maar met andere woorden. Hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat wil zeggen, God heeft tot hem, tot deze Jezus, ik gebruik expres de term precies zoals hij hier staat in vers 2, God heeft deze Jezus inderdaad aangesteld tot zoon, want hij heeft tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Al een paar keer eerder aangehaald in dezezelfde brief, dus we blijven netjes bij het onderwerp. Het hield ook in: gij zijt mijn hoge priester, maar het hield ook in: gij zijt mijn koning, gij zijt mijn zoon, mijn eerstgeborene en wat het allemaal maar wezen mag. Dat was wat hem voorgesteld was. Iets dergelijks is trouwens altijd alle gelovigen voorgesteld. Niet altijd precies hetzelfde, maar wel iets dergelijks. Het is hen altijd voorgesteld. Dat is ook wat in hoofdstuk 10, maar in het bijzonder in hoofdstuk 11, het voorgaande hoofdstuk dus, uitgebreid uiteengezet is, zodat het geen enkele zin heeft om dat hier in vers 2 nu te ontkennen. Waar het om gaat is dat dat aan de Heer Jezus deze vreugde is voorgesteld van zijn aanstelling tot zoon. Bovendien, dat woordje anti vertaald met voor brengt ons automatisch bij vers 16, omdat daar hetzelfde voorzetseltje voorkomt en daar vertaald met om, maar nog steeds in dezelfde betekenis. En die versen zouden we ook naast elkaar moeten leggen. Want de Heer Jezus verkoos het eerst geboorterecht boven zijn aardse leven. En Esau verkoos zijn aardse leven boven het eerst geboorterecht. En dan nog een keer, de Heer Jezus uit vers 2 ontving vreugde die hem voorgesteld was. En Esau geraakt in tranen. Precies tegenovergestelde, verdriet. Volgende vers. Zet hem maar naast elkaar. Maar zie je, dat als dat voorzetsel er helemaal niet gestaan had, gewoon helemaal, als er helemaal niks gestaan had, dan waren we er nog uitgekomen. Zodat je maar ziet hoe betrekkelijk de betekenis van een woord is in een woordenboek. Dat is allemaal flauwekul, mensen. Maar goed, daar heb ik vorige keer op ingegaan, dus dat doe ik nou niet meer, hè. U weet hoe langzamerhand ik daarover denk. Je laat een paar woorden uit de vers weg en als je goed je best doet, vind je dan toch wat er moet staan. Dat is geen enkel, maar ook geen enkel probleem. Dat blijkt uit het verband. Tenzij het een stukje onzin is wat geschreven is, dan wordt het moeilijk. Maar dit is geen stukje onzin. Dit is klare, logische taal, keurig opgebouwd betoog. Wat je er ook uit weglaat, je vindt het altijd terug. Maar er is niks weggelaten. Het klopt precies. De Heer Jezus was vreugde voorgesteld. Die heeft hij ontvangen. Esau wees zijn eerstgeboorterecht af in tegenstelling tot de Heer Jezus en hij ontving inderdaad verdriet. Want er staat in vers 17, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, zodat zoonschap en zegening hangt ook al samen natuurlijk, hè. Willem de Berve verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En dat is precies dus het tegenovergestelde van vreugde. En dat is waar het om gaat. Het is volstrekt het tegenovergestelde. Waarbij Esau, als je het zo beziet, dus een omgekeerd type is, een negatief type noem ik dat gewoonlijk, maar goed, een omgekeerd type is van Christus, maar dat is weer zo, omdat Esau eigenlijk gewoon een beeld is van het Joodse volk. Ongelovig, uitverkoren volk. Nou, zei men, daar hebben wij geen belang bij. Geef ons maar dit aardse bestaan. Laat ons maar leven in het vlees en onder de wet. En verder had men er geen belang bij. Dat was Esau. En dus ging het eerstgeboorterecht naar Jacob. Die dus een beeld is van de gemeente vervolgens. Hè? Die dus als de biddenwega zich vervoegde bij Laban. Maar dat is een ander verhaal. Dus zullen we het nou niet verder over hebben. Dus terug naar vers 2... Ik hoop dat het 100% duidelijk is. Deze Jezus, hem was vreugde voorgesteld en hij is de weg naar die vreugde gegaan. Alleen die weg ging via de vernedering, via dat lijden, via het kruis. En ik hoop dat u begrijpt dat dat kruis hier genoemd wordt niet zozeer in de letterlijke betekenis, maar in de wat bredere algemene betekenis die het gekregen heeft. Het kruis is immers, staat immers voor lijden. Daar is het een beeld van. Vergis u niet, men zegt kruis is een symbool van het christendom. Dat kan er wel zo wezen, maar dan hoor ik er niet bij. He? Want het kruis is niet een beeld van het christendom. Het kruis is een beeld van de dood. Van lijden tot de dood erop volgt. Het kruis staat voor vergankelijke dingen. Het kruis is een vier. Wordt een vier geschreven in het Nederlands. He? Hebben we nog een krijtje? Nou ja, dat doe je zo dus, hè. Een kruis. En om aan te geven dat het niet een plusteken is, maar een vier, doe je hem dus zo. Je maakt er een haaltje bij aan, maar dat is dan ook alles. Hè? Het is gewoon een kruisje. Het is een vier. En een vier staat voor vergankelijke dingen, dingen die voorbij gaan. En dus uiteindelijk voor de dood. Nou, dat is maar waar het om gaat. Het kruis is de uitdrukking dus van lijden in het algemeen en van het lijden van de tegenwoordige wereld, de vergankelijke wereld, de wereld die voorbij gaat. Maar wij zijn verzekerd, wij rekenen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat is een vier, het kruis dus, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, namelijk onze aanstelling tot zonen, wanneer dan? Bij de verlossing van ons lichaam, zeg maar bij de opname van de gemeente. Want gisteren heb ik verteld dat het precies hetzelfde is. Maar dat even terzijde. Moeilijker is het niet en de woorden die ik citeerde waren uiteraard weer uit Romeinen 8, want daar staat het allemaal bij elkaar. Nou goed, de Heer Jezus heeft het kruis verdragen, heeft dat lijden op zich genomen, heeft namelijk God gediend en als gevolg daarvan geleden. Het kruis brengt ook schande met zich mee. Er wordt uitgebreid besproken trouwens in, in ieder geval in Galaten 3... Geciteerd uit het Oude Testament, vervloekt is en ieder die aan het hout hangt, enzovoorts. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar hier staan twee termen gewoon voor één en hetzelfde. Het kruis verdragen, de schande veracht. En let op dat verdragen, schande veracht. Oorspronkelijk betekent dat ook inderdaad gewoon verdragen. Veracht, dat wil zeggen dat het inderdaad gaat tot het eind aan toe. Ja. Maar het resultaat ervan is dat hij gezeten is, tot rust gekomen is. Want vergis u niet, dat zitten is natuurlijk nog steeds ontleend aan Psalm 110 vers 1. De uitspraak van zit aan mijn rechterhand. En dat zitten betekent ook inderdaad tot rust komen. Gaan zitten wil zeggen tot rust komen. Zich settelen, zeggen de Engelsen dan. Of waren het Amerikanen eigenlijk, geloof ik, hè? Settlers. Zich settelen wil zeggen gaan zitten, maar betekent tegelijkertijd ook aan het eind van de loopbaan komen. De tocht, de trektocht is beëindigd en men gaat zitten. Men komt tot rust. Dat is wat het betekent. Er zit dus nogal veel in zo'n term. Maar dat blijkt ook hier, want hier gaat het om de Heer Jezus die zelf zijn loopbaan gelopen heeft, maar hij heeft die loopbaan beëindigd. Dat stond er immers. De voleinder des geloofs, dat wil zeggen hij heeft de loopbaan des geloofs voleindigd en is dus opgehouden daarmee. Hij is de rust ingegaan, maar zo stond het al in hoofdstuk 4. En hij is dus gezeten, want het is hetzelfde, aan de rechterhand des troons van God. vrij, nog steeds naar Psalm 110. Namelijk, hij zit aan Gods rechterhand op de Allerhoogste troon, is de gedachte. Op hem zouden wij zien. Eerder stond er natuurlijk, tot hem zouden wij naderen, lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar terwijl wij onze loopbaan lopen, zouden wij een voorbeeld moeten nemen aan de Heer Jezus, die inderdaad ongetwijfeld meer geleden heeft dan wij, wie wij ook zijn, en wie ik ook met wijk verder maar kan bedoelen. Maar de Heer Jezus heeft het voorbeeld gegeven en voor hem heeft het geresulteerd inderdaad in zijn uiterste verhoging. En daar zouden wij een voorbeeld aan nemen. Kan ook altijd trouwens, hoewel het wat negatief klinkt, kan het altijd en moet het ook altijd onze troost zijn onder alle omstandigheden. Dat wat ons ook overkomt op grond van ons geloof, kan hooguit zo erg zijn als dat van de Heer, maar nooit meer. En dat betekent dus altijd dat de Heer meer geleden heeft ter wille van ons dan wij voor hem. En daar kunnen we dus altijd nog onze troost uit putten. Zo zit het nou eenmaal. Ik weet nooit goed hoe ik dit soort dingen moet zeggen, want het zijn eigenlijk emotionele zaken en dan wordt het zo lastig om erover te spreken. Maar zo zit het nou eenmaal. Hè? En dat is ook de strekking van dit gedeelte, want het staat er ook achter. Met name in vers 4. Want gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. De Heer heeft dat wel gedaan en wel degelijk tot den bloede toe. Zodat het hem inderdaad zijn leven kostte. En hij is bepaald niet de laatste geweest, moet ik zeggen, die dat met zijn leven moest bekopen. Dat weet ik ook wel. Maar niettemin is dat een tamelijk gebruikelijke gang van zaken. En wij die hier redelijk gezond bij elkaar zitten, hebben het dus zo slecht nog niet. Dat valt er nog wel mee. Reden genoeg om daar ook dankbaar voor te zijn. Maar het wil nog niet zeggen dat wij aan het eind van onze loopbaan gekomen zijn natuurlijk. Wat er staat is, vers 3, aanmerkt deze. Oh, ik laat nog wat anders zeggen. Er staat in vers 2, ziende op de overste leidsman. U weet wel, wij zien hem niet, wij kunnen hem ook niet zien. En wij zien ook niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, met de woorden uit Hebreeën 2. Maar daar staan meteen achter. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan zeg ik altijd, dat zien we dan, in de zin van, dat begrijpen we dan, want met de ogen zien we dat in elk geval niet. Maar zien dus in de betekenis van iets ergens zicht in, inzicht in hebben, iets, dan heet het nog zien, hè? Ziet u? Ziet u wel? Je ziet niks, maar je kunt iets zien zonder het te zien. Het kan, in het Nederlands kan dat ook. En dan veronderstelde dat men ergens inzicht heeft of visie heeft. Maar goed, dat heeft meer met de omroep te maken trouwens. Maar de zin betekent zelfs, dat is wel eens aardig om dat eens te zeggen, zin kan zelfs betekenen ergens deel aan hebben, ergens gemeenschap mee hebben. Dat is moeilijk uit te leggen, maar het is wel zo, ook in het Nederlands, maar in de Bijbel is dat zeker ook het geval. Als men iets kan zien, betekent het dat er licht is. Hebben jullie? Nou, indien wij in het licht wandelen, indien wij, u en ik, indien wij in het licht wandelen, dan hebben wij gemeenschap met elkander, zei Johannes. Maar Johannes, dat is 1 Johannes, hè? 1 Johannes 1 vers 6 of 7 of daar in de buurt. Maar Johannes, de meester van de synoniemen, Johannes die drukt zich wel vaker zo vreemd uit. Want als wij niet wisten hoe die zin afliep, dan zouden wij denken, indien wij in het licht wandelen, dan kunnen wij elkaar zien. Toch? Dat kun je zeggen, meer zou ik ook niet weten. Indien wij allebei in het licht wandelen, dan kunnen wij elkaar zien. Maar Johannes, de meester van de synoniemen, die gebruikt een andere uitdrukking en zegt, indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Want gemeenschap met elkander hebben is in feite communicatie en zien is wel degelijk communicatie. Het is een vorm van gemeenschap. Zodat het woord zin dikwijls de betekenis heeft van niet alleen ergens tegenaan kijken. Dat is het meest neutrale, meest onbenullige soort van zien wat er bestaat. Dat wil zeggen iets doorzien, iets begrijpen. Maar in de uiterste vorm betekent dan ergens deel aan hebben dus. Ergens bij horen. En dat is een belangrijke waarheid, want dan loop ik vooruit. In dit hoofdstuk. Ik loop namelijk vooruit nu op vers 14. Hier van Hebreeën 12. Daar staat, Jaag de vrede na met allen. En de heiligmaking. Als ik mij verhoog, het gewoon in de praktijk hetzelfde. Jaag de heiligmaking en dus vrede na. Maar goed, jaag de heiligmaking na, zonder welke niemand de Heere zien zal. En op grond van deze uitspraak is hardnekkig het gerucht in de wereld gekomen en gebleven, dat als wij hier niet heilig genoeg leven, dan zullen we de Heere Jezus nooit zien. Vroeger dacht ik dan, maar is een beetje achterhaald, maar vroeger dacht ik dan, hoe moet het dan als ik geopenbaard word voor de rechterstoel van Christus, krijg ik dan een blinddoek om, dacht ik dan. Dat dacht ik echt. Van, hoe kan zoiets? Hoe kan ik dat kloppend krijgen met wat er verder in de Bijbel staat? Hè? Bovendien, als het toch staat dat de Heer zich aan ons zal openbaren, dan betekent het toch dat we hem zien zullen. En bovendien, als hij straks komt, zelfs in een ongelovige wereld, dan staat er zelfs nog een alleroog zal hem zien. Vind ik wel een beetje vreemd dat wij die dan wedergeboren waren en deel hebben zelfs aan de gemeente en de opname van de gemeente, maar om een of andere reden dan toch niet heilig genoeg waren, wat ik overigens best kon begrijpen, dat laatste, hè, dat we niet heilig genoeg waren, dat we dan de Heer niet zouden zien en al die ongelovigen wel. Dus dat is een dat kan gewoon niet, maar dat betekent de uitdrukking ook niet. Die uitdrukking namelijk van de Heere zien, spreekt gewoon over aan hem deel hebben. En als je dat ervoor invult, wordt het ineens een heel zinnige uitspraak. Waar wij niet geheiligd worden, hebben wij aan hem geen deel. Ik zal bijna weer uit de eerste Johannesbrief gaan lezen. En waar wij aan hem deel hebben in de praktijk van ons leven, en waar wij dus in het licht wandelen, gelijk hij licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En niet alleen met elkander, maar ook met de Heer Jezus zelf uiteraard. Dat staat er trouwens ook allemaal. En heel de gedachte is dat waar wij zouden leven, willen leven, in gemeenschap en verbondenheid met de Heer Jezus, in de praktijk, dan gaat dat via heiligmaking. En andersom, heiligmaking leidt tot een nauwere gemeenschap in onze wandel met deze levende Christus. Dat is waar het om gaat. En daarom geloof ik ook dat zien zal, zien zullen, aan het eind van vers 14, niet zozeer spreekt over de toekomst, de opname van de gemeente, de wederkomst van Christus en wat er verder volgt, maar ik denk dat het gewoon spreekt over het heden, want dat hulpwerkwoord van de toekomende tijd, zullen, dat hoeft nog lang niet altijd inderdaad op een toekomende periode van toepassing te zijn, want hetzelfde woord wordt gewoon gebruikt in een normale redenering. Dat wil zeggen, ik zou ook een bijbeltekst moeten citeren voor het gemak, maar doe dat maar even niet. Als 1 plus 1 2 is, dan zal 2 plus 1 3 zijn. Wanneer? In de toekomst? Nee, tegelijkertijd. Dat vloeit daaruit voort, het is een kwestie van logica. Als het 1 waar is, zal het andere ook waar zijn, maar niet een poos later. Op hetzelfde moment, maar dat zullen drukt uit de redenering. De tweede redenering komt uit de eerste voort. Je vindt dus zulke redeneringen, vinden we wel in de Bijbel. Dan blader ik even terug naar bijvoorbeeld Romeinen 6. Daar heb je er zo een. Romeinen 6 vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wanneer dan zullen we met hem leven, is dan de vraag. In Romeinen 6 vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wanneer dan zullen we met hem leven? Gewoon nu, hetzelfde moment. Wij zijn gelijktijdig. Aan de ene kant met hem gestorven, aan de andere kant met hem opgewekt. We hebben deel aan zijn dood en opstanding. En als we deel hebben aan zijn dood, hebben we ook deel aan zijn opstanding, is de gedachte. En omdat het laatste uit het eerste voortvloeit, staat er dat zullen tussen. Stond het trouwens ook al een keer eerder, meen ik. Ja, vers 5 vind je ook zo'n uitdrukking. Het gaat over precies hetzelfde. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in zijn opstanding. Maar dat gaat niet over een toekomstige opstanding. Het gaat erom dat we nu met hem gelijk zijn in zijn opstanding. En het tweede vloeit uit het eerste voort. In de andere plaats staat, hij zal ook uw sterfelijke lichamen medelevend maken. Bij gelegenheid. Vind ik ook altijd een aardige uitspraak. Ik kan hem zo gauw niet vinden. Of was het Romeinen 8, geloof ik. Ja, daar staat het ook twee keer. Romeinen 8, vers 11. Tweede helft van het vers. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Wanneer? En als je zegt, nou, dat zijn lichamen die levend gemaakt worden, dat kan heel goed in de toekomst. Dan zeg ik, fout, dat kan niet, want dan had er moeten staan uw dode lichamen. Dan zou het gekund hebben. Want je kan wel een lichaam levend maken, moet het eerst dood zijn, anders gaat het niet. Maar er staat niet dode lichamen, er staat sterfelijke lichamen. Dat veronderstelt dat ze nog levend zijn, nog niet eens gestorven. Dat wil zeggen dat dit vergankelijke leven er nog in is. En terwijl dat nog zo is, worden ze levend gemaakt. En dat gebeurt uiteraard niet in de opstandingsdag of iets dergelijks. Dat moet nu gebeuren, kennelijk. Ja, nu levend gemaakt met Christus. En er staat wel zullen, maar laat u nou niet misleiden door de onnozele gedachte dat zullen nou eenmaal gaat over de toekomende tijd. Want dat heet wel zo, maar dat is een grammaticale uitdrukking. En het heeft met de klok en de jaartallen enzovoorts heeft het toch absoluut niks van doen. Nou, zo is het ook in Hebreeën 12. Ja, het stond er nog een keer hoor in Romeinen 8, 2 versen verder. Maar laat maar zitten. Zo is het ook in Hebreeën 12. Vers 14, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. De heiligmaking dus najagen zonder welke niemand in gemeenschap met de Heer kan wandelen. Dat is de gedachte. En dat blijkt wel, want daarna gaat vers 15 verder over die wandel. Dat we daar tijdens die wandel, tijdens die heiligmaking enzovoort... Zouden toezien dat niet iemand verachter van de genade gods enzovoorts. Maar dan loop ik op de dingen vooruit. Ik wil alleen maar illustreren dat het woordje zien heel dikwijls gewoon de betekenis heeft van delen hebben aan. Niet alleen ernaar kunnen kijken, maar delen hebben aan en drukt dus gemeenschap naar en verbondenheid uit. Onthoud die uitspraak uit 1 Johannes 1 vers 7. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En dan staat er meteen bij, hetzelfde vers, hetzelfde zin, gaat gewoon door. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is heiligmaking. Toch? Reiniging is toch heiliging? Dan heb je precies dezelfde gedachten bij elkaar, maar nou met heel andere uitdrukkingen. Nou goed. Waarom ik nou vers 14 al greep? Nou, omdat het woord zien natuurlijk ook al staat in vers 2. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Het veronderstelt niet alleen dat we in gedachten dit beeld van de Heer Jezus voor ogen houden. Zo van, hij heeft ons een voorbeeld gegeven, laten we dat navolgen, zoveel jaren later. Integendeel, de gedachte is veel sterker. De gedachte is namelijk dat wij nu zijn kruis mede zouden dragen. Dat we dezelfde schande zouden verachten die over de Heer Jezus kwam. Die komt ook over ons namelijk. En dat is ook wat de apostel Paulus bij gelegenheid zegt. Dat hij in zijn lichaam draagt de overblijfselen van het lijden van Christus. Dat is altijd zo'n uitdrukking waar er heel wat om gefilosofeerd wordt. Maar de gedachte is dat dat lijden van Christus inderdaad ook over ons komt. Dat is precies datzelfde lijden. We hebben aan hem deel. We hebben dus ook deel aan heel zijn positie, aan zijn lijden. Maar in de toekomst zullen we dan, na de verlossing van ons lichaam, ook delen in zijn heerlijkheid. Dat is het idee. Johannes zou gezegd hebben, nou ja, het is gewoon zo, de wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. En de Heer Jezus zei, maar dat was ook in het Johannes-evangelie, verwondert u niet dat de wereld u haat, want ze hebben mij eer gehaat dan u. Het is volstrekt hetzelfde. Alleen in Johannes wordt er meteen al vastgekoppeld, dat in de toekomst zal de Heer Jezus Christus in heerlijkheid zich openbaren aan de wereld. En wij weten, Want het wordt daar zo gezegd dat wij dan met hem zullen geopenbaard worden. Ook wel degelijk aan de wereld, want wij zullen in zijn heerlijkheid, in zijn zoonschap moet ik eigenlijk zeggen, maar we zullen in zijn heerlijkheid delen. Het is toch aardig om dat er even naast te leggen nu we het toch over hebben. Dus 1 Johannes 3. Maar Johannes tamelijk systematisch, maar in een ijzig tempo. Diezelfde dingen naar voren brengt. 1 Johannes 3 vers 1. Straks citeerde ik steeds vers 7 uit hoofdstuk 1. Hè. Daar heb je nou ook erbij liggen natuurlijk. Maar nou hoofdstuk 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Want wij zijn inmiddels inderdaad kinderen Gods. Zoals in het volgende vers staat en zoals in vers 1 eigenlijk ook hoort te staan. Het is eruit weggevallen, maar het hoort er ook te staan. Er hoort te staan, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het, zegt de nieuwe vertaling dan ook prompt. En zo hoort het ook, dat hoort er ook te staan. En wij zijn het. En dan daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Want wij hebben deel aan de positie van Christus. En we zijn kinderen Gods. Maar de wereld kent God niet. We zijn kinderen Gods. Maar de wereld kent God niet. En de wereld kent de Heer Jezus Christus niet. En dan vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Want eerst was dat aangekondigd. Eigenlijk nog in oud-testamentische tijd. Dat we kinderen Gods zouden worden. Eigenlijk een verwijzing naar Johannes 1 vers 12. Maar goed. Maar inmiddels zijn wij kinderen Gods, vers 2, en het is nog niet geopenbaard of verschenen eigenlijk, maar in de praktijk is het hetzelfde. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Staat er wat ingewikkeld, maar de gedachte is gewoon dat wij aan Christus gelijk zullen wezen. Wel nu, ooit was beloofd dat gelovige kinderen Gods zouden worden, en inmiddels gelovigen zijn kinderen Gods, wedergeboren door de opstanding van Christus. Vroeger waren we niet kind van God, nu zijn we kind van God. En wat willen we worden? Wat wil een kind nou worden? Zoon. Volwassen worden. Dus het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, betekent niet dat nog niet is bekendgemaakt wat wij zijn zullen, want dat is wel degelijk gebeurd. Wij weten dat ook, want dat staat in de rest van het vers. Maar het is nog niet verschenen, dat wil zeggen, het is nog niet zichtbaar, want dat is wat het woord betekent. Het is nog niet zichtbaar gemaakt, niet gemanifesteerd. Het is nog niet zichtbaar gemaakt wat wij zijn zullen, maar als wij kinderen Gods zijn, weten wij wat wij zijn zullen. Zonen namelijk. En dus, wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wel dan zal hij geopenbaard worden als zoon, uiteraard. Dan zullen wij hem gelijk wezen en zullen namelijk met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid, in zijn wederkomst. Want wij zullen hem zien gelijk hij is, maar dat drukt ook al gemeenschap uit. Merkt u dat nou in dit vers, hè? Als je dat één keer ziet, weet dat zien ook betekent delen hebben aan, dan merk je in dit vers meteen dat het hier ook die betekenis heeft. Wij zullen hem zien gelijk hij is, en we zullen hem gelijk wezen. Maar zien komt dus al overeen met gelijk wezen, feitelijk. Het gaat al heel aan die kant op. En dan staat er, en ieder die deze hoop op hem heeft, die hoop van die aanstelling tot zonen, die hoop van heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich gelijk hij rein is. Want de gedachte is inderdaad dat die twee dingen bij elkaar horen. Als we die hoop hebben op die aanstelling tot zonen, dan worden wij nu gereinigd. Je kunt ook zeggen, waar wij die hoop en die verwachting hebben om tot zonen te worden aangesteld, worden wij in de praktijk gewoon doordat wij die verwachting hebben, door die verwachting gereinigd. Je kunt ook zeggen, het is zoals wij die verwachting stellen op de Heer Jezus en op zijn verschijning in heerlijkheid, dan is hij degene die ons nu reinigt. Zo kun je het ook zeggen, dan ben je meer in de buurt van de Hebreeënbrief en Efeze enzovoort. Het is Christus die ons nu reinigt. Maar die reiniging, die heiliging, die heiligmaking is gericht op De toekomstige heerlijkheid, namelijk onze aanstelling tot zoon in de toekomst. Daar gaat het over. En nu ik Johannes nog even heb openliggen, zo in het algemeen, waar Johannes vervolgens over spreekt in deze brief, is over het grote verschil tussen de leugen en de waarheid, en de zonde en de gerechtigheid, en de strijd die een gelovige nou eenmaal heeft tegen de zonde, want dat staat allemaal in die brief. Maar het probleem van de brief is feitelijk dat men dikwijls niet in de gaten heeft dat de zonde die daar genoemd wordt niks anders is dan die van ongeloof. Maar dan ook helemaal niks anders. En dat zeg ik nu omdat ik daarmee vanzelf weer terugkom in Hebreeën 12. Want daar staat dat wij zouden zien op Jezus, dat wil zeggen aan hem deel zouden hebben uiteindelijk. Want daar gaat het om zoals in vers 14 bevestigd wordt. Een voorbeeld aan hem zouden nemen, hem zouden navolgen, de loopbaan des geloofs zouden lopen, opdat wij die vreugde en heerlijkheid zouden ontvangen. En dan vers 3. Wij zouden namelijk deze aanmerken, een synoniem voor zien op, hè, aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, waarna de vraag is, wat was de zonde van deze zondaren? Het tegenspreken. Makkelijk genoeg. Tegenspreken. Tegenspreken tegen wat? Ja, tegen het woord van God uiteraard. En als het in Johannes zou gestaan hebben, zou ik gezegd, we tegenspreken tegen de Heer Jezus, want die was het woord van God, is het woord van God. In Hebreeën kan dat trouwens ook hoor. Want God, Johannes begint, weet u nog, Johannes 1 vers 1 begint met, in het begin was het woord, dat vlees geworden is enzovoorts. En Hebreeën begint met, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Maar wie het verschil weet, mag het zeggen. Die zoon is dezelfde als het woord. En dus God spreekt door de zoon. Dan wel via zijn woord. En tegenspraak is tegenspraak tegen het woord van God. En in de praktijk is tegenspraak tegen het woord van God niet anders dan de verwerping van de Heer Jezus. Het is immers de verwerping van het woord God, namelijk de verwerping van de Heer Jezus. Dat is wat het is. En dus je reinste ongeloof, voor zover je kunt zeggen dat ongeloof rein is dan. Hè? Huh?
Alle die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees
gekomen
is.
Zie, je kunt hem er zo naast leggen, maar dat beweer ik natuurlijk al heel lang. Dat je, dat alle boeken van Johannes leiden ons zo zonder meer naar de Hebreeënbrief. En vanuit Paulus kom je er ook, maar dan in bijzonder via Romeinen 8 dan. In bijzonder Romeinen 6, Romeinen 8 en de Filippense brief. Maar goed, laat maar even zitten. Ik blijf bij vers 3. Aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Wat had hij verdragen? Volgens vers 2, het kruis. En volgens vers 3, het tegenspreken van de zondaren. En dan gaat hij weer. Wie het verschil weet, mag het zeggen. Als je het mij vraagt, er is geen verschil tussen. Dat kruis, dat was immers, is, zeker in dit vers is het de weergave van al dat lijden wat hem werd aangedaan. Het tegenspraak, de ongelovigheid die op hem afkwam enzovoorts. En het is ook inderdaad zo geweest dat hij vanuit dat ongeloof, in de praktijk van het Joodse volk in elk geval, dat hij door dat ongeloof en vanuit het ongeloof gekruisigd en verworpen is geworden. Het is in de praktijk hetzelfde. Zijn kruis bestond daaruit niet alleen slechts dat hij letterlijk genageld werd aan een houten kruis. Natuurlijk is dat zo, maar dat is niet alles. De gedachte is niet dat de Heer Jezus uiteindelijk op de laatste dag van zijn leven dat lijden heeft ondergaan. De gedachte is dat de Heer Jezus zijn hele leven, zeker zijn bediening lang, geleden heeft. In elk geval was het al zo dat hij zijn heerlijkheid kwijt was bij zijn geboorte. Als je het mij vraagt, zelfs nog eerder, maar daar ga ik nou niet over praten. Maar dat was wel zo. Maar in ieder geval was hij zijn heerlijkheid kwijt bij zijn geboorte. Maar daarna heeft hij zijn leven lang geleden. En het lijden verhevigde naarmate hij zelf gehoorzaamheid leerde. Ik mag het zeggen, want het staat in Hebreeën 5. Naarmate hij zelf leerde geloven. In diezelfde mate werd hij tegengesproken uiteraard. Dat is bij ons nu nog zo trouwens hoor. Hoe meer we van de Bijbel geloven, hoe vaster we erin geloven, hoe meer we tegengesproken zullen worden. En als bij tegenspraak blijft, nou ja, Dan hebben we er alleen verdriet van, maar dat is ook lijden. Ik wou het wegredeneren, maar dat lukt toch niet helemaal. Hè? Want daar hebben wij verdriet van, uiteraard. Niet eens om onszelf. Maar wel om degene die dat tegenspreken dan voortbrengen, uiteraard. Vanwege dat ontstellende ongeloof en de duisternis die er nou eenmaal in de natuurlijke mens, in de wereld in het algemeen, is. Hè? Ja, ze zijn vijanden van de kruis. Ze gedragen zich lang niet altijd ook als vijanden van ons. Soms denken ze zijn zo verschrikkelijk afgestompt dat ze dat zelfs niet eens meer kunnen opbrengen. Maar goed, laat me zitten. Maar het is het wel, ze zijn vijanden inderdaad. Hè. Verduisterd in het verstand enzovoort. En eerlijk gezegd, als wij als gelovigen hebben daar verdriet van, dat brengt dan lijden met zich mee. Maar als het echte directe vijandschap wordt, dan wordt het zelfs een lichamelijk lijden. Maar lijden hoeft niet noodzakelijk lichamelijk lijden te zijn. Ik ben van mening dat het meeste lijden van de mens namelijk niet een lichamelijk lijden is. Het is toch zo? Het gaat om de waarheid tegenover de leugen. En die zouden we moeten kunnen onderscheiden. En het tegenspreken is niks anders dan het tegenspreken tegen het woord van God. En dus is het de zonde bij uitstek. Als er dan al één zonde is, is het die. Het is namelijk die van ongeloof in de praktijk. Het is trouwens uitgevonden door een slang in een hof, voor zover ik het heb kunnen nagaan in de gauwigheid. Nee, een beetje onzorgvuldig nagegaan dan, maar zo ongeveer, hè. Sinds Adam, zal ik maar zeggen, is het uitgevonden door de slang in de hof. God heeft wel gesproken, maar wij zullen God wel tegenspreken. Men ontkent niet dat God gesproken heeft, men spreekt hem gewoon tegen. Ooit de zalensprekingen gelezen, daar krijg ik altijd vragen over. Zalens zijn de armen van geest. Zijn dat de Mongooltjes, vragen ze mij dan. Het valt er wel onder, denk ik wel, ja. Maar dat is niet de eerste gedachte. De gedachte is, zalens zijn de dommen. Weet u waarom? Die zijn niet intelligent genoeg om God tegen te spreken. Arm van geest betekent inderdaad arm en intelligentie, zwak. Niet zo vindingrijk, ja, komen nooit eens op een idee. Hè? En als God gezegd heeft, dat zal wel zo weer, God heeft gezegd, zal wel weer. Ja, dat is wat het is. Dat betekent gewoon, zalig zijn degenen die niet tegenspreken. Staat trouwens ook, zalig zijn die hongeren. Misschien dat daarom mensen gaan vasten. Daar krijg ik nog nooit vragen over. Zalig zijn die hongeren. Dan staat er meteen achter, zalig zijn die hongeren. Hè? Wat betekent dat dan? Bij één gelegenheid staat het erbij, maar in Matthäus staat het er niet bij. In Lucas geloof ik wel. Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid. Ja, dat is de waarheid, o zuster. Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid. Het gaat niet om brood, letterlijk brood, maar het gaat om brood wat uit de mond Gods uitgaat. En dus betekent het ook, zalig zijn de gelovigen. Al die zalensprekingen betekenen, zoek ze maar eens na, ze betekenen allemaal hetzelfde, namelijk zalig zijn degenen die simpelweg het woord van God aanvaarden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Waarom? Omdat ze in dat zachte gemoed het woord Gods laten planten. Dat heb ik gevraagd bij Jacobus dus, Jacobus 1, maar zo is het toch? Niks moeilijks aan, hè? Dus aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Maar vergis u niet, tegenspraak komt lang niet altijd en zeker niet alleen in de vorm van woorden, maar ook in vijandschap. En de kruisiging van de Heer Jezus zelf was in de praktijk ook niks anders dan tegenspraak. Verwerping namelijk van het woord Gods op de meest letterlijke wijze, waarbij het woord inderdaad gekruist werd. Dat is wat het is. En dus heet het tegenspraak. Aanmerk deze die zodanige tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Hoe dienen wij dan God? Hoe lopen wij onze loopbaan des geloofs? Want daar ging het over. Door gewoon vast te blijven houden aan het woord en de tegenspraak te verdragen. En de schande te verachten, want schande heeft, dat begrijpen wij niet goed, schande heeft iets te maken met taboe zijn, met paria zijn, in verschillende talen. Het heeft te maken met dat men verstoten wordt door de maatschappij, dat is schande, men wordt uitgeworpen. Nou, Hebreeën 13 zegt het natuurlijk op een wat actievere wijze, die zegt gewoon, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, en dan? Zijn smaadheid. We dachten dat het onze was. Maar het is hetzelfde. Zijn smaadheid is ook onze smaadheid. Zijn smaadheid dragen. Het is precies hetzelfde. Ja. En dat is dus die schande hier uit vers 2. Dus aanmerk deze die zodanige tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt, twee woorden, in dezelfde betekenis, opdat ze elkaar zouden versterken, daarom twee woorden, opdat gij niet bezwijkt en verflauwt in uw ziel. Ik vind het altijd leuk dat verflauwen in dit verband, want als het flauw is, dan zit er te weinig zout op. Toch? Laf noemen ze het ook wel ergens. Maar dat is ook hetzelfde natuurlijk. Want vind ik aardig, want zout is een beeld van het woord Gods. En daarom staat er ook in Colossense: uw woord zij te alle tijd met zout besprengd. Dus het moet niet flauw zijn, het woord moet ook niet verflauwen. Klopt precies, hè? Het vasthouden aan dat zout, dat woord Gods namelijk. Nou goed. Opdat gij niet, dat was eigenlijk meer een taalles dan een bijbelles dan, hè? Opdat gij niet verflauwt of laf wordt. Laf in de zin van zoutloos, maar tegelijkertijd in de zin van bezwijken, terugwijken, toegeven, enzovoorts. Hè? Compromissen sluiten, dat is precies hetzelfde. Nou, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen, en dan gaat hij weer, en wat is een ziel? Als je het in één woord moet zeggen. Ik heb het allemaal uitgebreid besproken, hoor. Dat is meer dan dat, hè? Zeg maar gewoon de wandel, hè? Zeg maar gewoon. Het is niet overbodig dat ik het nog eens zeg, dus. Ziel staat voor alles wat van de mens zichtbaar is. Maar het hoeft nog niet tastbaar te zijn. Wat van de mens tastbaar is, dat mag alleen niet, heb ik begrepen. Maar wat van de mens tastbaar is, is een lichaam. Maar wat zichtbaar is, is meer dan zijn lichaam. Wat men ziet, zijn ook de bewegingen, wat een mens doet. En dus is de term ziel de aanduiding van de wandel van de mens. Hè? En de behoudenis der ziel is dus de behoudenis van de wandel van de mens. En vrees dus niet alleen, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden, maar wel voor degene die de ziel kunnen doden. Want als de ziel gedood wordt, dan blijft er dus van de wandel van een mens niks over. En dat betekent dat het een zinloos leven geweest is. Begrijp je? Dat is het. Dus als je één woord in wil vullen voor ziel, dan zou het moeten zijn wandel. In ieder geval in de nieuwtestamentische toepassing. In het Oude Testament ligt het iets ingewikkelder, omdat het woord daar veel vaker voorkomt. Maar in het Nieuwe Testament kun je het rustig zo doen. De behoudenis der ziel, daar gaat het over. De behoudenis van de wandel, de praktische levenswandel van de mens. Opdat gij niet bezwijkt in uw zielen. Nou, het lichaam zal toch wel bezwijken, dat is het punt niet. Maar het gaat erom dat zolang het lichaam leeft, dat er ook gewandeld wordt inderdaad trouw aan het woord Gods. En zolang het lichaam levend is, zou men dus inderdaad het tegenspreken van de zondaren moeten verdragen, want anders bezwijkt niet het lichaam, maar wel de ziel. Heb je dat? En die ziel moet niet bezwijken of verflauwen, de ziel moet behouden worden, was de bedoeling volgens het laatste vers van hoofdstuk 39. En ik heb al eerder, van hoofdstuk 10 bedoel ik, vers 39. En ik heb al eerder gezegd, vanuit 10 vers 39 moet je eigenlijk gewoon meteen doorlezen in 12 vers 1 of 2. Want zo kort ligt dat verband. Hoofdstuk 10 is een zijlijn met voorbeelden. Het zijn de plaatjes, de lichtbeelden bij de redenering, zal ik maar zeggen. Hè? Dus, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw levenswandel. Daarom opschottende de lenden uw verstands, een nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbare van Jezus Christus, enzovoorts. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelve heilig in al uw wandel. Dat was vers 15 van 1 Petrus 1, want het was de bedoeling, volgens 1 Petrus 1 vers 9, dat we zouden verkrijgen het doel, het einde, de volleinding, het einde uw geloofs, of de volleinding des geloofs, hoe vinden jullie? Het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van de levenswandel namelijk. Want daar gaan die brieven natuurlijk allemaal over. Als ze wedergeboren zijn, als de brieven geschreven worden, worden ze geschreven aan wedergeboren mensen. Dan is de geest behouden, wedergeboren zal ik maar zeggen. En wat het lichaam betreft, de zaligheid van het lichaam, dat gebeurt straks op de bestemde datum. Helemaal geen punt, want we weten dat zodra het aardshuis deze tabernakels gebroken wordt bij een gebouw hebben bij God te kunnen verder. Aan zich kunnen we daar niks aan doen, waar het in de praktijk van ons leven om gaat, sinds wij wedergeboren zijn en terwijl wij nog in het vlees zijn, is inderdaad de behoudenis der ziel. Daar gaat in feite ook heel Hebreeën over. En daarom, ja?
Ik weet het natuurlijk al behandeld in Hebreeën 4, maar die vers wat spreekt over de verdeling van de ziel en de geest door het woord van God. Ik begreep altijd dat het was dat de ziel was op de oude natuur,
ja,
en de geest op de nieuwe natuur.
Ja. Dat is ook zo. Maar ik wil er wel even op ingaan. Op Hebreeën 4, vers 12. Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdende dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. En dan nog samenvoegsel en merg, nog een paar dingen. Maar ziel en geest staan hier tegenover elkaar. En de gedachte is dat de schrift het verschil maakt tussen ziel en geest. Normaal gesproken, maar dat, kijk, dat maakt het wat ingewikkeld. Normaal kom je bij zo'n begrip helemaal uit het Oude Testament, waar staat dat de mens een levende ziel werd geformeerd uit stof van de aardbodem, ingeblazen geest, en zo werd hij levende ziel, enzovoorts. En daar blijkt de term ziel gewoon de aanduiding te zijn, inderdaad, van de oude mens in het algemeen. Inclusief overigens nog steeds zijn doen en laten. Niet die mens die bij de dokter op de operatietafel ligt of iets dergelijks. Maar de mens inclusief heel zijn levenswandel. Die mens, daar hebben wij het dan over. En normaal gesproken is dat de oude natuur. Dat namelijk wat zichtbaar en tegelijkertijd ook vergankelijk is. Zal een keer ophouden. Dat is, en dan zeggen we dus, het is de oude mens. Het blijkt echter dat in het bijzonder in het Nieuwe Testament het begrip toegepast wordt op wat van de mens zichtbaar is, ook op wat vergankelijk is. Dat is dus volstrekt hetzelfde als in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament zitten we met het probleem dat in die dagen ook sprake is van een nieuwe mens, een nieuwe natuur, een nieuwe schepping enzovoorts. En dat bestond in het Oude sowieso niet. Zodat, doordat die begrippen naast elkaar komen te staan, het oorspronkelijke begrip ziel dus beperkt wordt in zijn betekenis en er dus in het Nieuwe Testament dan gebruikt wordt voor de wandel, de zichtbare wandel van de mens, zoals de oude mens daar ook inderdaad tegenaan kijkt. Dat is maar waar het om gaat, het leven als zodanig, dat is het. Maar we zitten altijd wat te rommelen met het begrip ziel, daarom staat die tekst hier ook, omdat wij soms gewoonlijk onderscheid maken tussen zienlijke en onzienlijke dingen. En dan denken dat het hetzelfde is als het onderscheid tussen tastelijke en ontastelijke dingen. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Er zijn dingen die niet getast kunnen worden, maar die wel degelijk zienlijk zijn. En in dat overlappende deel, dat heet in de praktijk ziel. Soms wordt het woord ook gebruikt voor dingen die niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar zijn. Dan is het puur het lichaam. Zelfs voor een lijk wordt het gebruikt in het Oude Testament. Er staat de ziel en dan moet het vertaald worden met een dood lichaam. Want dat is inderdaad het idee dan. Dan is het zienlijk en ook tastelijk. Maar dan had er net zo goed een woord voor lichaam kunnen staan. Of vlees of iets dergelijks. Zijn synoniemen dan. Dat kan allemaal. Maar neem niet weg dat de specifieke betekenis van het begrip ziel nog altijd is dat wat van een mens zichtbaar is, maar niet noodzakelijk tastbaar. Maar dat is het meest wezenlijke van een mens. Immers, niet het lichaam is het wezenlijke van een mens, dat is slechts een instrument, gereedschap, waarvan hij zich bedient en waarvan we dikwijls ook zeggen dat hij erin woont. Maar je kunt ook zeggen dat is hij. Maar het meest wezenlijke van een mens is niet zijn lichaam. Het meest wezenlijke van een mens is wat hij met dat lichaam doet in de praktijk. En dat is niet tastbaar, maar je kan het wel filmen. Ik zeg ook wel eens, je kunt het niet fotograferen, maar wel filmen. Wat je fotografeert is een lichaam. Dat is dood, dat is, bedoel, het instrument, gereedschap. Maar zodra je gaat filmen, al doe je dat tegenwoordig met een video, heb ik begrepen, dan beweegt het, dan doet het wat. En wat je dan ziet gebeuren, dat is wandel, dat heet ziel. Vandaar dat hij aan een mens vraagt wat hij voor zijn beroep doet. Want dat wil zeggen dat hij daarmee met die activiteit zijn leven vult, kennelijk. En dan zeggen we, dat is hij. Hij is timmerman. Niet hij timmert, hij is timmerman. Begrijp je het verschil? Ik heb er altijd wat bezwaar tegen, hoor. Van hij is dit of hij is dat. Want dan heb je het netjes Hollands in een vakje gedrukt. Dat is hij en dan moet hij verder niet buiten gaan. Schoenmaker hou je bij je leest enzovoorts. Hè. Maar de grondgedachte is wel goed. Iemand is timmerman wil zeggen dat hij inderdaad dagelijks timmert. Daarmee bezig is. Dat is in principe zijn belangrijkste levensvulling. Althans voor wat wij naar de buitenkant kunnen zien. En dat doet hij vermoedelijk hopelijk ook met hart en... Ja, maar hart ook in de betekenis van ziel. Met heel zijn wezen namelijk. Dat is wat hij is. En dat is ziel. Maar dat is niet geest. Geest is echt onzienlijk. En ontastelijk uiteraard. Geest heeft te maken met puur het denken. Het redeneren enzovoort. Met geheugen en met data en de verwerking van data voor de computeristen onder u, hè. Maar wat hier in Hebreeën 4 staat, is inderdaad dat de schrift onderscheid maakt tussen die twee dingen. Het zijn ook twee dingen, wat wij naar de geest zijn, zal ik maar zeggen, en wat we er in de praktijk mee doen. En wat we er in de praktijk mee doen, is natuurlijk in sterke mate ook verbonden met de oude mensen, met dit lichaam. Dus vandaar dat de term ziel ervoor gebruikt wordt. Hè? Ja?
De ziel... is eigenlijk een instrument, eigenlijk, hè? Ik bedoel, het ontvangt. Het is toch ergens ontvangen. Het is wat door de menselijke geest beïnvloed, zeg maar, als een natuurlijke werking. Elke mens heeft een natuurlijke geest. En vanuit die geest, het denken vertaalt zich naar de ziel. En de ziel is een uitvoerend orgaan.
Ja.
Terwijl de geest ook gevoed kan worden. Nee, de ziel ook gevoed kan worden door de verandering van ons denken en in wezen daarna gehoorzaam in een eigen,
ja, dat is zo.
Natuurlijke verandering.
Ja, maar in dat, als je er zo redeneert, dan kun je voor ziel net zo goed gewoon mens invullen. Maar dat doet de Bijbel ook feitelijk. Maar die mens is dan niet de mens die ergens staat of zit. Die mens is degene die wat doet. Die leeft in de zin van die beweegt. Die is ergens mee bezig enzovoorts. Maar dat is zijn leven als zodanig. Niet wat de dokter eronder verstaat, hoor, maar wat de buurvrouw eronder verstaat. Hè. U weet wel, wat een mens doet, dat is zijn leven. En dat wordt gevoed van twee kanten, dat klopt precies. Aan de ene kant via de geest, via het denken dus. En via waarneming, via redeneren, via scholing, onderwijs. Dus dat is allemaal geest. En datzelfde leven wordt ook gevoed en dus zwaar beïnvloed puur door het vlees. En dus door de kwaliteiten, maar ook door de beperkingen van het lichaam. Wat een mens nou eenmaal heeft en waar hij in woont en waar hij het moet doen. Waarmee hij het moet doen. He? Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Kijk, als je een beetje zwak gebouwd bent, dan moet je dus geen metselaar worden. Dan kun je wel denken van, ik ga metselaar worden. Dan kun je met je hoofdje wel denken, maar het lichaam staat het niet toe en dus wordt de ziel, de wandel als zodanig, wordt door beide beïnvloed enzovoort. Zijn dus inderdaad, dus is inderdaad een manier van voorstellen dat het geest, zowel als lichaam, als twee uitersten, één onzienlijk en ontastelijk en ander zienlijk en tastelijk, dat die twee beide het leven van de mens bepalen, samen. En dat leven van die mens heet dan gewoon ziel. Vandaar dat in de nieuwe vertaling het woord ziel, vanuit het Hebreeuws in elk geval, het woord ziel gewoon vertaald is met leven. Of met wezen. Levende wezens. En dat soort dingen. Want het is ook het wezen. Dat is het leven van de mens. Maar dat is de actieve mens.
Dus zeg ook, als de mens onder de wet stelt, dan zeggen we, die mensen net zo dood als pier.
Ja.
Geestelijke
zin, ja. Ja, dan komt er ook niks meer uit natuurlijk. Naar geestelijke maatstaven, naar de maatstaven van Hebreeën enzovoort, komt er dan inderdaad niks meer uit. En inderdaad, de wet heeft een verlammende werking wat betreft de geestelijke activiteit. Nee, dan gaat het leven eruit, dan is hij dood. Dan komt er niks meer. Mensen onder de wet leven altijd ook een heel klein wereldje. Dat klopt precies, want ze leven ook weinig. U weet wel, ze leven wel, maar niet fanatiek. Maar waar ik dat nou vandaan heb, die uitdrukking, weet ik zo gauw niet meer. Maar, goed. Probeer terug te gaan naar Hebreeën 12. opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Dat is waar het om gaat. En dat is inderdaad de praktische wandel van de mens. Ik herinner me trouwens de uitspraak uit Genesis. God formeerde de mens, maar in principe zijn lichaam, uit het stof der aarde. Die heb je tastelijk en zichtbaar. God blies daarin geest. Al moet ik meteen zeggen dat het een specifiek woord voor geest is, maar vooruit. God blies daarin geest en alzo werd de mens een levende ziel. En gewoonlijk vatten we het op als een verklaring van de dokter van inderdaad, nou leeft hij. Maar als u mij vraagt, zou het niet de verklaring van de dokter moeten zijn. De gedachte is gewoon, zo werd de mens actief. Hij stond op en ging wat doen. Een levende, moet je toch voelen wat het betekent, levende ziel. Niet zo werd hij levend, dat is veel zwakker al, hè. Hij werd een levende ziel, hij ging wat doen. Niet veel goeds overigens. Maar dat is de rest van het verhaal, hè. Maar hij werd actief, een levende ziel. Soms denk ik dat dat levende en ziel misschien ook twee begrippen zijn die elkaar min of meer dekken, hè. De ziel is de levende, de actieve mens. Dat is waar het om gaat. En in dat leven, in onze wandel of in onze loopbaan zouden wij niet verflauwen. Trouwens, ik moet nodig stoppen natuurlijk voor de pauze, maar nu ik het erover heb. Als je vers 3 gewoon leest in het verband waar het staat hier en vergelijkt met vers 1 en 2, dan zou je dus gewoon in vers 3 kunnen lezen. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw loopbaan. Of nog korter, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw lopen. Of in uw wandel. Maar het gaat om die loopbaan. Alleen er staat nu ziel. Maar bevestigt wat ik er eerder van gezegd heb. Dat is wat het is, het lopen van de loopbaan. En dat maakt iemand tot wie hij is. De loopbaan die je loopt, de weg die jij gaat in zijn leven. Dat is wat die mens inderdaad is. En de bedoeling is dat die ziel, dat leven, dat praktische leven, dus dat die wandel behouden blijft, namelijk dat het vrucht draagt inderdaad voor de eeuwigheid. Dat is waar het om gaat. Omdat we in de tijd die over is, in het vlees, inderdaad de wil van God zouden doen, zegt Petrus. Nou, dan laat ik het er echt bij, want het is hoog tijd voor de pauze. We waren nog steeds bij vers 3 van Hebreeën 12... De Heer die, die het tegenspreken van zondaren tegen zich verdragen heeft. Dan staat er dat we op hem zouden zien, hem zouden aanmerken op dat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Ik heb al gezegd, uit het voorgaande twee versen blijkt dat het gaat om het lopen van die loopbaan. Alleen nu heet het uw ziel. En toen zei ik, dat bevestigt dus wat ik eerder hier gezegd heb, dat mijn ziel zou moeten opvatten als wandel in de praktijk. Maar het blijkt ook uit de volgende verse, want er komt een heel commentaar op Spreuken 3, vanaf vers 5 hier. Hebreeën 12, vanaf vers 5. Maar het eindigt dan met vers 12 en 13 hier in dit schriftgedeelte, want daar gaat het eigenlijke betoog weer door. Daar staat, daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En de handen hebben te maken met handel. Doe met de handen, is handel. Dat is handel. Nee, niet negotie, handel, iets handelen, handelingen verrichten met de handen. En slappe knieën heeft te doen met de wandel. Dus de trage handen en de slappe knieën hebben te doen met handel en wandel. Maar er gaat met die handel en wandel wat mis, want de handen zijn traag en de knieën zijn slap. Dus is men aan het bezwijken, dan wel verflauwen in zijn handel en wandel. Begrijp je nu wat ik nu zeg? Handel en wandel is dus hetzelfde als die ziel uit vers 3. Volstrekt hetzelfde. Het doen en laten van de mens. Zijn bezigheden, dingen waarmee hij zijn leven vult, zal ik maar zeggen, in de praktijk. Wel degelijk in de praktijk. Niet alleen in zijn denken, want dat is geest. Denken is geest. Maar het realiseren van die gedachten, het uitwerken van gedachten, gestalte geven aan ideeën, dat wil zeggen het praktisch handelen. Dat is ziel. Het is zeg maar werken, ja, inderdaad, ja, ja. Vandaar dat er staat, ja, dat zijn inderdaad de werken. Vandaar dat de parallele brief, Filippenzen, zegt, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. En, maar ik meen dat ik dat hier in de tijd uitgelegd heb. werkt u zelfs zalig en met vrezen en beven. Maar u weet en ik weet dat wij onze wedergeboorte, zaligheid van de geest namelijk, dat wij die niet kunnen bewerken. Nou, en de zaligheid van ons lichaam, ja hoor eens, wij verwachten gewoon uit de hemel de zaligmaker, Filippenzen weer, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Daar kun je ook niks aan doen. Het is een gebouw niet met handen gemaakt bovendien, maar een gebouw uit de hemel of uit God. Dus bewerkt of werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Welke zaligheid is dat dan? Zaligheid van wat? Nou staat er, zaligheid van uzelf. En uzelf is de ziel, dat heet ziel. Want dat is wat de mens is in de praktijk. In de praktijk. En dat is wel degelijk een kwestie van werken. En als het gaat om de zaligheid van de ziel, dan gaat het uiteraard over goede werken, welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen, met de woorden van Efeze 2. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, dat is geest, uit God geboren, geest. Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot, dat is het doel, zijn verkrijgen het einde van uw, het doel van uw geloof. Wat was het doel? De zaligheid des Heeren stond er in 1 Peter 1. Maar Efeze 2 zegt, gij zijt zijn maaksel, of wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, wandel, dat is wat het is. Maar dat is het wezen van een mens. Met mensen die helemaal niks doen, hoeven wij ook geen rekening te houden. Hooguit houden we er rekening mee dat ze sowieso niks doen. He? Maar we hoeven niet mee te rekenen. Die spelen geen rol van betekenis in de maatschappij. De dokter zegt dat ze leven. Nou, en wie heeft daar wat aan? Dat heeft er niks mee te maken. Maar leven in de praktische zin is er niet. Er is geen ziel. Heb je nooit gemerkt dat als je met mensen praat, dat je soms helemaal geen contact krijgt enzovoort. Dat er helemaal geen... is dat voor iemand? Ja? En daarna spreek je later nog eens een keer dezelfde persoon in kwestie en je krijgt geen contact. Je merkt niet dat ze ergens interesse in hebben. Ze hebben nergens liefde voor. Er is niks wat hen bezighoudt. Je kan ze niet beetpakken. Overdrachtelijk gesproken dan. Dus is het gewoon geen zin. Ze mensen die doen niks. Ze leven wel, maar niet fanatiek. Dat is het. Ik bedoel, ze leven wel, maar ze hebben geen leven. Dat is het eigenlijk, hè? Hoe zeggen ze iets nou gewoon in gewoon Nederlands? Ik weet het ook niet. Leeg? Nou, dat is wat het is. Nou goed, terug naar Hebreeën 12. Waar het dus gaat over, richt wederop, vers 12, de trage handen en de slappe knieën. Dus handel en wandel. Dat is dus gewoon de ziel, de wandel. Het lopen van de loopbaan uit vers 1 en vers 2 uiteraard. En uit vers 3. Opdat gij niet verflauwt in uw handel en wandel, of in uw handen en knieën, maar er staat gewoon, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Want dat is waar het om gaat. Nou, en dan staat er het tegenspreken van de zondaren, maar het gaat gewoon om de vijandschap tegen het woord van God. Dat lijkt me trouwens sowieso wel een duidelijke zaak. Want we hebben al eerder vastgesteld dat zonde, zonden in het algemeen, spreekt over ongeloof. Dat is waar het altijd om gaat. Dat er soms nog wat meer uit voortkomt, dat kan wel wezen. Maar als in het algemeen over zonde gesproken wordt, is het die van ongeloof. En zondaren in de Bijbel zijn gewoonlijk niet zozeer misdadigers of overtredigers, want dat is weer een ander begrip. Als het gewoon gaat om zonde of zondaren, dan gaat het om de afwijzing van het woord van God. Ik ben even aan het... Mijn eigen verwijstekst aan het opzoeken. Oh ja, dat is die van de Romeinen 10, vers 21. Daar wordt het mooi verklaard. Romeinen 10, vers 21. Waar een citaat staat trouwens, uit Jesaja 65, vers 2. Maar er staat, tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Nou, dat ongehoorzaamheid ongeloof is, namelijk me niet willen horen. Dat heb ik al zo vaak uitgelegd, vooral in verband met de Hebreeënbrief. Maar hier staat er gewoon achter, wat is die ongehoorzaamheid? Hoezo ongehoorzaamheid? Hoezo ongeloof dus? Wel nu, ze waren tegensprekend. Zij wezen het woord Gods af. En de één manier om dat te doen is gewoon er niet naar te luisteren. Maar een andere manier om het woord tegen te spreken is gewoon het te verdraaien, anders toe te passen, aan te passen. En dat is wat in de praktijk gebeurde in het volk altijd. Hè? Dus ongehoorzaam en tegensprekend volk is gewoon een ongelovig volk, want dat was het. Nou goed, gaan we terug naar Hebreeën 12. Waar dan in vers 4 staat, gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Bloed staat voor leven, al moet ik meteen toegeven dat je in dit vers er ook dood voor kunt invullen, zonder dat er aan het vers wat verandert. Maar het ligt niet aan het woord dus. Het betekent gewoon dat het woord hier, het woord bloed of wat het maar is, hier in verband van deze hele zin weinig betekenis heeft, omdat in de rest van de zin de betekenis toch bepaald is. Dus wat je er ook invult, het maakt weinig uit. Vandaar dat je voor bloed kunt invullen leven, je kunt ook invullen dood, want dan begrijpt iedereen waar het over gaat. De betekenis verandert namelijk niet. Wij begrijpen allen dat als men wel zou tegengestaan hebben op deze wijze, strijdend tegen de zonde, zou ons dat leven kosten. Of dan zou het leiden tot de dood. Maar dat is hetzelfde. En daarom kan zowel dood als leven ingevuld worden. Maar het doet niks af aan het feit dat het woord bloed in de Bijbel gewoon staat voor leven. En hier dus ook. Gij hebt nog tot het leven toe niet tegengestaan, strijdend tegen de zonde. Dat wil zeggen, het heeft je het leven nog niet gekost. Nee, anders kon je deze woorden niet lezen of horen. Dus de apostel kan dat rustig zo zeggen. Gij hebt nog niet die strijd tegen de tegenspreker van de zondaren zover moeten doorvoeren dat het u het leven gekost heeft. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan strijdende tegen de zonde. De gedachte is dat de Heer Jezus dat wel gedaan heeft. Heeft hem namelijk zijn leven gekost. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar bovendien, deze uitdrukking hier in vers 4 betekent uiteraard niet, ik hoop dat ik dat niet hoef uit te leggen. Ik kan het ook nou niet meer uitleggen. Het betekent uiteraard niet dat wij zouden strijden tegen de zonde natuur of tegen de zonden in ons leven, dan wel in het leven van onze broeders of zusters. Een hobby van heel wat gelovigen, heb ik altijd begrepen, in de praktijk. Maar dat is niet de bedoeling. Natuurlijk is het de bedoeling dat we zouden zijn strijdende tegen de zonde, tegen de zonde van die zondaren, namelijk uit vers 3. En die zonde is die van het tegenspreken, van het afwijzen van het woord van God. En wij als gelovigen, wij echt als bijbelvaste gelovigen, zal ik maar zeggen, doen net of we het allemaal zijn, nietwaar. Wij als bijbelvaste gelovigen hebben altijd van doen met de tegenspraak. Zodra we maar iets zeggen over wat we in de Bijbel gelezen hebben, zal blijken dat het tegengesproken wordt. En hoe religieuzer de mensen zijn, hoe meer ze het tegenspreken. Want er is altijd wel iemand die dan een alternatieve verklaring heeft voor zo'n uitspraak. Men weet het altijd wel zo te buigen dat de betekenis wat anders is dan er werkelijk staat. Of men weet altijd nog wel weer een reden te verzinnen waarom het vers niet zo verstrekkend is als dat het er staat, enzovoorts. Dat is wat altijd gebeurt. De meest eenvoudige tegenwerpingen zijn altijd, ja, dat staat er wel, maar Paulus wist nog niet beter. Of dat heeft Jesaja wel geschreven, maar inmiddels hebben wij zoveel bijgeleerd, enzovoort, maar dat wisten zij toen nog niet, weet u wel. De zon staat stil, laat ik maar eens een traditioneel onderwerp nemen. De zon staat stil boven, wat was het ook weer, wat was het? Boven een of ander dal. Ayalon? Ik weet het niet meer, broeder. Maar dat heb ik altijd op maandagavond. Maandagavond weet ik nooit waar die zon stil stond. Maar dan zeggen wij, staat toch in de Bijbel, de zon stond stil? En dan zeggen we, ja, dat is beeldspraak. En die mensen dachten dat de zon bewoog. Dan hebben ze goed gezien, want die beweegt ook, hoor. Dan moet je maar eens goed opletten. Toch? En wij geloven die lui die zeggen, nee, hij staat, wij bewegen. Dus, en de zon staat überhaupt al stil, enzovoorts. Hè. Dus de handmoeder staan, aarde staat stil, maar wisten die mensen veel toen. Nou, geloof... Nou, ik wou zeggen, geloof mij nog maar dat moet je natuurlijk niet doen. Maar, ik houd het er in ieder geval op dat die mensen vroeger veel meer wisten over dit soort zaken dan wij tegenwoordig, hoor, in het algemeen gesproken. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben verder. Maar dan zeggen we, ja, dat wist men toen nog niet, dat dacht men toen zo, hè. Maar zo zit het niet. Altijd tegen argumenten, altijd tegenspraak. En ik heb ons vaker erop gewezen dat de tegenspraak juist komt uit degene, vandaan komt bij degene van wie je dat het minst zou moeten verwachten. Juist van degene die zich wel met de Bijbel bezighouden, met godsdienst in het algemeen enzovoort. Dat zijn de tegensprekers. Dan praat je met pure atheïsten, die halen gewoon de schouders op. Die zeggen gewoon, als je een verhaal vertelt, dat is interessant zeg, maar ga door. Leuk, nou ja, interessant, en daar hoor je nooit meer wat hoor. Die spreken het niet tegen, die negeren gewoon. Ongeloof, dit actieve ongeloof, komt gewoonlijk juist van de godsdienstige mens. En nu we het er toch over hebben, wie waren het eigenlijk die de Heer Jezus gekruist hebben? Godsdienstige, orthodoxe mensen hoor, met de Bijbel in de hand. Voor zover ik aanwezig was of compleet was toen. Zo was het toch. Nou goed. Daartegen zouden wij strijden. Niet in de zin hen bestrijdende, maar in de zin van hen verdragende. Niet bezwijkende, zoals het vers 3 al zegt. Gewoon staan blijven. God heeft gesproken. En daar geloven wij in. Of het begrijpen is, vers 2, maar ik zeg altijd, je moet het eerst geloven, daarna leer je wel begrijpen. Andere volgorde gaat heus niet. Stel je voor dat u op de lagere school, want die bestond vroeger nog, de lagere school, dat je daar, dat daar de juffrouw gezegd had, 1 en 1 is 2, en dat u dan gezegd zou hebben, ja, maar dat begrijp ik niet, want daar kan je ook niet, daar valt niks aan te begrijpen hoor. 1 en 1. Kan je dat uitleggen waarom 1 en 1 2 is? Kan je dat uitleggen? Ik zou niet weten hoe je dat uit moet leggen. Dus dan zeg je gewoon tegen die van, ja, dat begrijp ik niet, dan moet zij het uitleggen en eerder geloof je het gewoon niet. Dat werkt toch niet? Je moet beginnen met geloven. Dat is altijd zo. En daarna leren dingen wellicht ook ooit nog eens een keer begrijpen. Maar er zijn mensen genoeg die weten van elektriciteit geen fluit, maar ze geloven dat als je dat knopje daar omhaalt, dan gaat het licht uit. Hè? En weer een keer omhalen en dan gaat het weer aan. Dat hoef je toch niet te begrijpen. Je moet er gewoon geloven dat het zo is. Anders heb je er niks aan. En anders dan zul je van het licht geen gebruik maken. Zo zit het gewoon. Je moet er gewoon geloven en ermee leven, eruit leven. Dan heb je dat ook als je in een wildvreemde ruimte binnenkomt. Het is donker dat je meteen met de hand op de hoek van de deur op de muur gaat staan slaan. Van, hé. Hey. En dan zit hij aan de kant van de scharnier. Hebben ze de deur omgekeerd. Ken je dat? Nou goed. Je weet het gewoon, je gelooft het, je leeft eruit, zijn reflexen, dat gaat vanzelf. Maar daarvoor hoef je de wet van Ohm niet te kennen. En zo is het met schrift ook. Je moet gewoon geloven wat er staat, daarom hoef je niet te begrijpen. Al helpt het wel als je het begrijpt, want dan wordt het veel bruikbaarder nog door, hoor. Dan moet ik u wel zeggen, dan kun je er veel meer mee. Maar we beginnen uiteraard met gewoon te geloven. De evangelist is ook niet degene die het evangelie uitlegt. Hij is degene die het evangelie uitdraagt. Daarom lijkt evangelisatie op een uitdragerij, zuster. Ja, maar goed, laat maar zitten. Ik bedoel gewoon, het wordt gepredikt, het wordt verkondigd. Verder niet. Er wordt niks aan uitgelegd. Dat hoeft ook niet. Dat is ook niet de bedoeling. Dat heeft ook geen zin trouwens, heb ik gemerkt. Ik dacht vroeger ook dat je het uit moest leggen. Maar dat bleek helemaal niet te werken. Is ook niet zo. Men moet het gewoon geloven. Uitleggen, verklaren, dat gebeurt ook. Maar niet aan ongelovigen, opdat ze tot geloof zullen komen. Maar aan gelovigen, omdat ze graag meer willen weten. Omdat ze niet alleen willen zien, maar ook inzicht willen hebben. Daar gaat het om. En omdat ze gelovigen liefde ontwikkelen voor de Heer en voor zijn woord. Dus ze willen er alles van weten en alles van horen. Zo werkt dat. Maar het werkt alleen bij gelovigen. Zo gaat het. Nou goed. Wij strijden niet tegen de zonde. Wij strijden tegen ongeloof. kan niet missen, want dat strijden van vers 4 is uiteraard hetzelfde als het lopen van de loopbaan. Het was een strijd, een loopbaan, maar het was een loopbaan des geloofs. Dus als je vraagt waar gaat de strijd tegen, dan is het tegen ongeloof. Je kunt ook zeggen waar gaat de strijd voor. Waar zijn we voor? Geloof uiteraard. En het is, kost vaak strijd om te geloven. Niet omdat geloven zelf zo moeilijk is, want ik blijf erbij dat geloven ongeveer het eenvoudigste is wat er bestaat. Er is niks simpeler dan dat, denk ik. Ik zou zo gauw niks weten. Maar het wordt moeilijk gemaakt doordat het bestreden wordt, door tegenspraak. Kinderen geloven toch alles wat je ze zegt? Toch? Nou ja, kleine kinderen bedoel ik. Is toch geen probleem, die vraag ook niet te begrijpen. Die geloven, er is niks moeilijks aan. En zo zouden wij worden als kinderen, volwassenen zouden moeten worden als kinderen, enzovoorts. Opdat we gewoon zouden aanvaarden wat God gesproken heeft. Moeilijker is het niet. Moeilijkheid ontstaat doordat de hele wereld en de hele mensheid in de macht ligt van de boze, die niks anders doet dan het woord van God tegenspreken. En de strijd in dit leven is in de praktijk niks anders dan de strijd van het vasthouden aan wat God gesproken is en blijven staan in de waarheid enzovoorts. En daarmee trouwens ook in de vrijheid, ondanks alle tegenstand die er is. Dat is waar het om gaat. En dat is het voorbeeld wat de Heer Jezus gegeven heeft. En in de praktijk, dat was zijn strijd. Hij streed immers niet om zijn kruisiging te voorkomen of zo. En hij streed zeker niet om het zondigen in het algemeen te bestrijden. Het was alleen de strijd om vast te houden aan het woord Gods. En lees de evangelie maar na, Matthäus tot en met Johannes. Je zult zien dat het over niks anders gaat. Vasthouden inderdaad aan wat God gesproken heeft. Nou, en dat is dus in de praktijk een strijden tegen de zonde, tegen het ongeloof. Want zonde en ongeloof heerst in de wereld en beheerst de wereld. Want de leugenaar van de beginnen, de tegenspreker dus ook van de beginnen, de leugenaar van de beginnen is de God deze eeuw, de overste deze wereld. Dat is de normale gang van zaken. Maar deze strijd wordt vervolgens zeer positief geïnterpreteerd. Want wat voor zin, daar gaat hij, wat voor zin heeft het om te blijven verdragen? Want wij begrijpen het, dat begrijpt iedereen, dat als de strijd zou zijn om het evangelie te prediken en om de waarheid te verbreiden, begrijpt iedereen dat dat zinnig is, want er komen mensen tot behoud, dat is de wil van God. Zou wel een kunnen doen, dat is mooi. Maar dat, zo staat het er niet. Hier gaat het alleen over dat wij zelf gewoon individueel als gelovigen in de waarheid en in het geloof zouden blijven staan. En waarna de vraag is, wat is daar dan het nut van? Nou, toen hebben sommigen uitgevonden, ja, ik zeg, ik kom van een heel verkeerde kant binnen, maar dat werkt nou net zo goed even. Sommigen hebben toen uitgevonden, wat is het nut ervan om in het geloof te blijven staan? Dat kan alleen maar nut hebben als het misschien mogelijk is om toch je geloof weer kwijt te raken, zodat je alsnog verloren gaat. Dus leert men dat als je niet standvastig bent, dan ga je alsnog weer verloren. De zogenaamde afval der heiligen. Slecht voor het milieu, afval der heiligen, wist je dat? Maar dat is niet bijbels. De bijbelse gedachte is dat als men werkelijk tot geloof komt, wordt men wedergeboren. En mijn bijbel zegt dat niemand ons dan uit de hand des Heren kan rukken. Zomaar een uitspraak, ik had beter kunnen citeren uit de Romeinen 8, de laatste verse. Dus niets wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Nou, als niets ons daarvan kan scheiden, wat is dan de zin van dat wij blijven staan in en blijven leven uit geloof? Dat is dan de zin ervan. Als het niet gaat om de verbreiding van de waarheid, en ook niet gaat om onze zaligheid als zodanig, onze wedergeboorte als zodanig vast te houden, wat is dan de zin ervan? De zaligheid is heel. Onze opvoeding namelijk. Het gaat erom dat wij in de praktijk van ons leven leren leven uit geloof. Leren wat het is om vast te houden aan het woord Gods, ondanks alle tegenspraak. En dat leidt inderdaad tot onze volwassenheid. Want een volwassene is een volwassene niet omdat hij groot genoeg is, volgroeid is, want dat betekent het woord letterlijk. Want hoe lang moet hij dan wezen om volwassen te zijn, hè? Om volgroeid te zijn? Nee, een volwassene is volwassen, is volgroeid Geestelijk namelijk. Hij is volgroeid als hij inderdaad niet meer alle kanten opvalt en bewogen wordt en met alle stromingen meedrijft en waait enzovoorts. Zo bezien denk ik altijd zijn er in Nederland weinig volwassenen. Want ze vallen allemaal met de stroom mee. Als iedereen naar rechts valt, dan weet je wel. Als het ene ervan vallen ze allemaal, dan vallen ze allemaal naar links. Weet u wel. En gelovigen hebben ook die eigenaardige neiging. Dan weer zijn ze tegen dit. En dan weer moeten ze daarvoor zijn. Voor zijn meestal nergens voor. Meestal weer tegen dit. En dan weer eens tegen dat. En dat gaat allemaal gelijk op. Enzovoorts. Iedereen doet keurig mee. En gewoonlijk is dat precies dezelfde stroming. Die in de ongelovige wereld ook toevallig aan de hand is. He? Nooit opgevallen? Er zijn boeken over kunnen schrijven, maar dat doen zij al. Dus dat doen we maar niet meer. Nee, daar word je ook niet goed van, hoor, van zulke dingen. Maar het is echt zo. Christenen zijn voor een gezond milieu, zijn voor milieubewaking. Dat heeft de wereld uitgevonden, daar zijn de christenen ervoor, weet ik wel. Want het is toch Gods wereld en wij moeten toch de aarde beheersen. Weet je wel, dat verhaal krijg je dan. Maar waarom hebben christenen dat uitgevonden? Om lekker met de wereld mee te kunnen doen. Dus we waaien allemaal weer dezelfde kant op en zo. Hè? En we vergeten ineens wat de Heer zelf van de wereld en van het milieu gezegd heeft. Ik moet u zeggen, wij komen allemaal uit een verbazend slecht milieu. Hè, Jan? Uit een zondige wereld. Dat is een slecht milieu. En die valt niet te verbeteren, zegt de Bijbel.